Goedemorgen allemaal. Zo, dan doen we het nog een keer met geluid. Goedemorgen allemaal. Maar heel hartelijk welkom in deze dienst waarin Wander Mulder zal voorgaan, maar ook zal spelen. Dus dat is heel erg fijn. Ook de gasten hartelijk welkom. Er zijn een heleboel, heb ik gezien. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik wens jullie ook een hele fijne dienst toe. En ook iedereen welkom die via kerkomroep.nl met ons meeluistert. De collecte is na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor 3xM Media projecten. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Arie Verduin uit Veenendaal zal voorgaan. Aanstaande dinsdag om 19:45 is de kringavond hier in de kerk. En woensdagavond is hier in de kerk een avond over pastorale gesprekken onder leiding van Nico van der Voet. Om 19:30 is de koffie, maar jullie hebben allemaal mail van gehad. Dus ik weet niet helemaal dat iedereen het weet. 19:30 koffie, 19:45 gaan we beginnen. Dus iedereen hartelijk welkom. Dan ligt de nieuwsbrief voor december en januari klaar in de hal. En daar ligt ook een lijst met namen. En dat is voor de kerstbakjes, voor de ouderen onder ons. En graag allemaal even een naam invullen. Dan kunnen jullie een gezellig bezoekje brengen. Vindt iedereen leuk. Dus schrijf even allemaal de naam erin, dat het zo snel mogelijk rond is. Zou heel fijn zijn. Zaterdagmiddag 13 december om 16:00 is er weer gezelligheid gezocht. En dat is een 30 minuten eerder dan normaal, als ik dat hier zo lees. Dus om 16:00. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En dan beginnen we deze dienst even op een andere manier dan anders. Het is eerste advent. Dus we gaan beginnen met het aansteken van de kaars zometeen. Daarna gaan we zingen, en dat hoort er een beetje bij nog, Johan de Heer 595a, op u mijn heiland blijf ik hopen. Daarna gaan we staan, als dat lukt. En dan zingen we het intochtslied Johannes de Heer 570, hier ver van het aards gewoel. Dan wensen we jullie allemaal een gezegende dienst.
We hebben de eerste kaars aangestoken en er hoort een gedichtje bij. Hoop, een klein vlammetje, teder en zacht, ontstoken in het duister van de nacht. Het is het licht van de hoop die spreekt, van het woord dat de stilte doorbreekt. Wij wachten, Heer, vol verwachting. Stil, op u die komen wil.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. Ik zie wat bekende gezichten ook. Heel fijn om vanmorgen ook weer bij u te mogen zijn. En we hopen ook op een goede en gezegende dienst. En zoals altijd willen wij deze dienst beginnen met de woorden zoals die meestal klinken. En wel dat onze hulp is in de naam van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de genade van de Heilige Geest. Hij die was, die is en die komen zal, wil ons in dit uur zegenen met zijn liefde, met zijn geest, met zijn genade. Hem zij de lof in eeuwigheid. Amen. U mag wat mij betreft weer plaatsnemen. En dan gaan we door met zingen. Een lied uit Opwekking, nummer 123. Groot is uw trouw, o Heer. Nou, en dat kent u denk ik allemaal wel. Wie kent het niet? Goed, ik heb geen vingers gezien, dus ik verwacht een volle samenzang van u. Zullen wij samen gaan bidden en deze dienst aan de Heer opdragen? Trouwe Heer in de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen hier weer mogen zijn. Dat u ons de lust en de kracht gegeven hebt om hier te komen. Heer, wij moeten nu om te beginnen belijden dat wij weer het allemaal een beetje verprutst hebben zo af en toe. Dat we woorden gesproken hebben die we niet hadden mogen spreken. Dat we dingen gedaan hebben waar we ons nu misschien een beetje over schamen. Heer, dat wij ook in ons geloof tekortgeschoten zijn. Wij bidden u of u ons dat wilt vergeven. Wilt u onze zonden teniet doen? We mogen dat vragen omdat u aan het kruis voor ons gestorven bent en daarmee alle zonden betaald hebt. En daarom mogen wij ook verwachten en weten dat u ons uw genade wilt schenken. Wil deze dienst bij ons zijn? Wil ons een goede boodschap geven? Open ons hart en onze oren, opdat wij mogen horen. Heer, en wij bidden u dit alles in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan moet ik even kijken, want dan ben ik het programma weer kwijt natuurlijk. Ja, hebben ze. Oh ja, ik mag het woord geven aan iemand anders.
Voor het kindermoment.
Ja, het is weer advent. En daarmee hebben we ook voor de zondagschool weer een adventsproject. En dat project dat heet deze keer Wees Welkom. En we gaan iedere week, iedere zondag, gaan we met de kinderen kijken naar één personage uit de Bijbel die uitkijkt naar de komst van de redder. De redder die eigenlijk al heel lang geleden beloofd was. En die uiteindelijk toch nog op een heel onverwacht moment en op een onverwachte manier naar deze aarde komt. Niet in het centrum van de macht, maar in een arme stal. Bij dieren, bij arme mensen en in een armoedige voederbak. Nou, de stal, die hebben we daar al leeg op de tafel gezet. Iedere week gaan we daar iets bij zetten wat met het verhaal van die dag te maken heeft. En vandaag gaan we het hebben over Jesaja, die in Jesaja 11 spreekt over een koning die gaat komen en die vrede zal brengen. En uiteindelijk zal die vrede zo allesomvattend zijn dat zelfs wilde dieren en tamme dieren samen kunnen spelen. Daar gaan we het straks over hebben. En bij dat project hoort ook een lied wat we iedere keer met jullie gaan zingen. En dat is het lied Wees Welkom. En het is op de wijs die jullie allemaal kennen van nu zij het welkomen. Dus net zoals de dominee net zei, ik verwacht een volle samenzang.
Jesus wordt geboren en
luisteren naar de schriftlezing uit Romeinen 13, de versen 11 tot en met 14. En daarna komt pas de collecte, broeders.
Goedemorgen. Ik mag met u lezen Romeinen 14 vanaf vers 11. 13, dat heb ik ook opgeslagen. 13 vanaf vers 11. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerte in u opwekt. Tot zover.
Dat is nu de collecte. Ik heb onderweg gedacht, weet je wat, ik ga eens een stille collecte afkondigen. En dan moet u zelf maar bekijken wat u onder het woord stil verwacht. In ieder geval niet dat u de muntjes ingooit, want dat rammelt. Ja, dus dan weet u waar u zich aan te houden hebt. De Heer zegen u en de gaven die u voor hem achtergehouden hebt. En als de collecte klaar is, dan zingen we uit Johannes de Heer 6:41, vers 1, 2 en 3. Ik heb de vaste grond gevonden. De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Dat is het thema voor vanmorgen wat betreft de overdenking. En vandaag is het de eerste Adventszondag. We hebben dat zo net gezien, de kaars is aangestoken. Zo langzamerhand, dan komt dat allemaal weer. En 4 weken hebben we de mogelijkheid om voor te leven naar de kerst. Het moment waarop we herdenken dat de verlosser geboren is. En overal merk je dat ook, dat die tijd weer gekomen is. Het viel me deze week weer op toen ik even in de stad bij ons was, dat Sinterklaas nog niet eens geweest is, maar dat de kerstversiering alweer overal hangt. De lichtjes zijn alweer ontstoken. De kerstslingers zijn aangebracht en de kerstbomen worden aangesleept om verkocht te worden. En aan alles merk je ook dat de dagen korter worden. Ik merkte dat vanmorgen toen ik dus heel vroeg op moest staan voor mijn doen, althans, om hier op tijd te zijn. Het was nog overal buiten en binnen was het donker. En dat is op zich iets waar je een beetje aan moet wennen. De dagen worden korter en je hebt steeds minder tijd om, als je een klusje moet doen, om dat nog bij licht te doen. En de verwarming die moet steeds vroeger aan, het licht moet steeds vroeger op, enzovoort, enzovoort. En als de dagen dan korter gaan worden, dan lijkt het wel alsof het donker het gaat winnen van het licht. De mensen die lijken soms bang te zijn voor de duisternis. Het is nog steeds een feit dat op het ogenblik in Scandinavië de meeste zelfdodingen voorkomen, en wel in de laatste paar weken voor kerst. Ik heb me wel eens afgevraagd wat er in een mensenleven gebeurt als het helemaal donker is. Nou ja, nou hebben wij daar niet zoveel last van, want bij ons brandt altijd wel een lantaarn of er brandt een buitenlicht. Het is niet helemaal donker. Maar om dat te ervaren, hoe dat is als het helemaal donker is, dat heb ik 2 jaar geleden ervaren toen ik samen met mijn vrouw, die toen nog leefde, in Valkenburg was en we natuurlijk een bezoek aan een van de grotten moesten brengen. En dat was wel een belevenis, moet ik u zeggen. Met een gids en een groep mee naar binnen, hopen dat de grond een beetje effen was, dat je er goed kon lopen en dat het niet al te vermoeiend zou zijn. Dat ging prima. De gids had een lantaarn bij zich en iedereen kon hem volgen. Tot op een gegeven moment die gids zei van: nu moet u even helemaal blijven staan, want ik ga even het licht uitdoen. En hij deed het licht uit en ik kan u bijna niet beschrijven wat er op dat moment in dat donkerte gebeurde. Want je zag niets, maar dan ook niets. Er was geen schaduw van licht, er was niets waarop je je kon oriënteren. Je stond alleen maar waar je stond en je hoopte dat je kon blijven staan en niet tegen iemand anders aan zou rollen. En dat heeft een hele tijd geduurd. En ik kan het gevoel eigenlijk een beetje moeilijk beschrijven. Zo donker was op dat moment de nacht. Geen licht, helemaal niets. En als vanzelf gaat dan je gedachte een bepaalde kant uit. Wat als dat licht nou niet meer komt? Waar moet je heen? Kan ik veilig lopen? Of zit er een spleet in de grond waardoor ik val? Loop ik misschien tegen een rotsblok aan wat ergens verscholen ligt? Welke richting moet ik uit? Waar is het noorden? Waar is het westen? En ik kan u verzekeren dat dat een hele nare ervaring was. Maar gelukkig, op een gegeven moment zei die gids van: ik ga nu het licht weer aansteken. En dan dan stroomde een gevoel van gelukzaligheid je lichaam binnen. Je hebt weer licht, je kunt weer iets zien en je kunt weer verder gaan met je leven. Weet u, die duisternis, die donkerheid, die kunnen we ook op andere manieren wel signaleren. Wat dacht u van de strijd in het Midden-Oosten, waar nog steeds geen definitieve oplossing is? De verwoestingen die daar plaatsvinden, de berichtgeving die niet altijd accuraat is, bombardementen, gebrek aan medische zorg, gebrek aan hygiëne en mensen gaan dood waar je bij staat. Ze hebben hun huis en goed moeten verlaten. Ze zwerven rond, misschien in een tent of weet ik wat. Het is een heel groot en moeilijk probleem. En wij weten er eigenlijk niet zo goed raad mee. Denk aan de Oekraïne. Het is al 3 jaar aan de gang, of nog misschien wel langer. En het wil maar niet vrede worden. En beide zijn ze beducht voor hun grondgebied. Hoe zouden al die slachtoffers zich voelen, denk ik wel eens. Stelt u zich voor, u hebt een mooi huis en plotseling wordt dat gebombardeerd en je hebt helemaal niets meer. Dan moet je op familie bouwen. Dan moet je naar een hotel of naar een ziekenhuis of naar een kerk. En zo zien we veel meer vraagstukken in de wereld die gevoelig liggen. Denk maar aan de vluchtelingen. Denk maar aan het verslechteren van de verhouding tussen sterke landen. Terrorisme en problemen rond het klimaat. Tot mijn grote verbazing kreeg ik van de week een boekje door de bus. Bereid je voor op een noodsituatie. Ik denk dat u dat allemaal gekregen heeft, als ik het goed heb. En plotseling kwam dat heel bedreigend bij mij over. Wat gaat er gebeuren? Op welke termijn gebeurt dit eigenlijk? Moet ik mij nu al zorgen maken? Of moet ik iets anders doen? Ik wist het niet. Ik heb het ook nog niet gelezen, moet ik u eerlijk zeggen. Ik had er even geen behoefte aan. Nou ja, en zo zitten we in ons land ook. De behoefte aan nieuwe woningen, nieuwe formatie. Veel mensen staan letterlijk bijna met hun rug tegen de muur en weten niet meer hoe ze het moeten doen. Ze weten zelfs niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar geknoopt moeten krijgen. Allemaal problemen in de duisternis van deze tijd. Advent 2025. De dagen worden snel korter en het donker lijkt het te gaan winnen van het licht, hebben we net al gezegd. Al in oude tijden zong de gemeente in deze tijd een gezang. Tot u heb ik mijn ziel opgeheven, o God. Dat lied was ontleend aan Psalm 25. En als het goed is, dan kent u die psalm wel uit uw hoofd bijna. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen bekend. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen. Elke dag weer. Je zou eigenlijk die psalm op een briefje moeten schrijven en aan de muur moeten vastspijkeren. Als een soort geloofsbelijdenis waar je elke dag even naar kunt kijken. Tot u, Heer, wend ik mij. En vandaag hebben we dus geluisterd naar de lezing uit de Romeinenbrief. En Paulus die noemt daar ook de donkerheid, de duisternis en het licht. Door allerlei omstandigheden die voor hen als donker ervaren werden, zagen de gelovigen uit Rome uit naar het licht. Dat wil zeggen, naast de komst van de Messias, zoals die al eeuwen daarvoor aangekondigd was. Hun aardse bestaan daar in Rome was moeilijk en gecompliceerd. Vandaar dat het noemen van dat donker en licht door Paulus voor die gemeente zonder meer te begrijpen was. Paulus die wil zo graag de gemeente in Rome bezoeken. Ondanks het feit dat hij die gemeente niet gesticht heeft en er zelfs nog nooit is geweest. En dat is voor Paulus althans een hele vreemde zaak. En wij denken dus dat die gemeente uit Rome gevormd is op de eerste Pinksterdag, toen zoveel mensen tot geloof kwamen, ook uit het buitenland, die hun principes weer meegenomen hebben naar Rome en daar een gemeente gesticht hebben. En het was een hele grote gemeente. Er is zelfs sprake van dat ze op meerdere plaatsen in Rome bijeenkwamen. Het waren Joden-christenen, maar ook heiden-christenen. Een mooie mix van allerlei mensen. En dat gaf ook wel eens wat spanning in de gemeente. En Paulus die schrijft daarover in de eerste 11 hoofdstukken van zijn brief. Maar toch is het een gemeente, en daar moeten we goed naar luisteren. Het is een gemeente die uitblinkt in geloof en goede werken. Nou, dat merk je direct al aan het begin van de brief. Meestal begint de brief van Paulus met een vermaning. Dan heeft hij gehoord dat het mis is in die gemeente, en dan gaat hij er gelijk fel tegenaan. Bijvoorbeeld de eerste brief aan de Korintiërs lezen we in het eerste hoofdstuk: ik roep u op om eensgezind te zijn, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Nou, steek het maar in je zak, zou ik zeggen. Doe er maar wat aan. Eensgezind zijn binnen de gemeente. En in de Galaten brief doet hij er nog een schepje bovenop. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gewend. Nou, dit wordt al wel wat ernstiger, hoor. Ze hebben dus de verkeerde weg gekozen en zijn anders uitgekomen dan ze moesten. En dus krijgen ze van Paulus heel dik op hun kop. Nee, dan die brief aan de Romeinen die we net gelezen hebben. In hoofdstuk 1... allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Nou zeg, dat is toch wat? Moet je eens even nagaan. Wordt er zo ook over u gesproken, hier in Scherpenzeel, midden op de Bijbelbelt, tussen al die andere kerken? Ik zie het al voor me. In heel de omgeving hier wordt er gesproken over het geloof van de Vrije Evangelische Gemeente in Scherpenzeel. Dan ben je toch wel een 5-sterren gemeente, dacht ik zo. Daar wil je wel bij horen. Wel, zo ging het in Rome dus blijkbaar wel. Het schijnt een hele grote gemeente geweest te zijn, met heel veel mensen dus. En bovendien was die gemeente ontstaan in het hart van het keizerrijk. En dus in de gevarenzone. Daardoor was die gemeente dus ook politiek van invloed. Maar ja, er waren natuurlijk wel spanningen in die gemeente. Want de tegenstelling tussen Joden-christenen en heiden-christenen waren natuurlijk ook aanwezig. De Joden-christenen die zeiden bijvoorbeeld tegen de heiden-christenen: jullie kunnen niet bij ons horen als jullie niet besneden zijn, want zo staat het in de wet. En de heiden-christenen die zeiden jullie nu helemaal: dat doen we niet, want dat hoeft niet. Wij zijn niet in de Joodse wet en wij hebben hetzelfde recht als jullie. De een heeft geen voorrang boven de ander. Een heiden-christen hoeft dus niet besneden te worden om deel uit te maken van de gemeente van Christus. Maar de heiden-christen moeten wel beseffen dat de oorsprong van hun geloof in het Jodendom ligt. En dat ze zich daarom niet boven de Joden-christenen verheven mogen voelen. Maar toch, ondanks die kleine verschillen, zijn ze één in het geloof van Jezus' geboorte, van dood en opstanding. Paulus vindt het trouwens wel nodig om in hoofdstuk 12 en 13 even te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Onderling, maar ook in de woelige wereld van het Romeinse Rijk, leven volgens Gods wil, zich houden aan de geboden, zowel die van Rome als van God. De gemeente mag geen aanstoot geven. Ze moet de liefde betrachten. Soms doet deze houding wat angstig aan. Zo van, je moet in ieder geval geen aanleiding geven tot roddel en ellende. Gedraag je goed en breng onze goede naam niet in discrediet. Dat is vrij belerend van Paulus. Maar toch is het logisch dat hij dat zegt. Want het was ook daar in die tijd donker voor de christenen. De keizer van Rome die had het niet zo erg op dat volk. Hij vond het maar een steltje lastpakken. Die eigenlijk niet thuis hoorden in zijn maatschappij. En ze kregen uiteindelijk overal de schuld van. Nou, dat is een gedachte die we denk ik 80 jaar geleden ook al gehoord hebben. Wat er gebeurde met mensen die niet pasten in het Derde Rijk. En die dus maar omgebracht moesten worden. Die gemeente die probeerde ondanks dat te leven naar het licht. En de terugkomst van Jezus stond centraal in hun beleving. En daarom vermaant Paulus hen ook op geen enkele manier aanleiding tot roddel te geven, tot valse beschuldigingen of wat dan ook. Toch is deze brief meer dan een reactie op een angstcultuur waar de christenen in Rome op dat moment in gevangen zitten. Paulus wijst terug naar degene die aan de christenen de goede naam gegeven heeft, namelijk Jezus Christus. Hij heeft hen geleerd wat goed was en gepast voor de kinderen van God. En als je dat dan zo leest, komt bijna automatisch het gesprek in herinnering, u weet het wel, dat Jezus had met de fariseeën. Die ging over het betalen van belasting. En Jezus gaf de oplossing, maar hij gaf ook de opdracht. En u weet allemaal wel waarschijnlijk wat die oplossing was. Geef aan de keizer wat des keizers is en geef aan God wat van God is. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Dat hebben we gelezen in vers 12. Kunnen we dat ook toepassen op de advent misschien? Ja, zeker wel. Want in deze donkere tijd, in die weken voor kerst, gaat de profetie van Jesaja in vervulling. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Nou, als we dat allemaal weten, u en ik, als we dat precies kunnen navertellen, dan mogen we ook de woorden van Paulus te binnenbrengen. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgooiden met de wapens van het licht. Aldus schrijft Paulus aan Rome. Wat is dat nou, dat omgooiden met de wapens van het licht? Paulus die is daar niet duidelijk over. Hij zegt niet expliciet wat dat betekent. Maar hij noemt wel de voorbeelden ervan. Bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Door die opsomming zou je denken dat die praktijken aan de orde van de dag waren. En dat was in Rome ook zo. Dat was voor niemand een probleem om deze praktijken te hanteren. En Paulus die zegt, niet doen. Houd je aan het woord van God. Leid een rein leven. En wapen je met de geest van God. En iets anders dat ook opvalt, je leest allerlei nieuwe dingen in die brief, is dat juist aan deze praktijken aandacht gegeven wordt. Waarschijnlijk omdat ze veel dichterbij liggen dan alle zorgen waar de mensen van wakker liggen. Dreigingen van buitenaf waren blijkbaar voor de mensen veel verder weg dan de eigen zorgen. Hoe zou dat komen? Misschien omdat die eigen praktijken in eerste instantie wel mee lijken te vallen. Maar gaandeweg steeds heviger en ondraaglijk worden voor de mensen om iemand heen. Vaak is de grens tussen wat wel en wat niet kan niet meer helemaal duidelijk. En juist bij die praktijken kun je zeggen dat het iemand overkomt. En dan is het heel moeilijk om weerstand te bieden. En ook dat is iets wat wij tegenwoordig steeds meer zien. Als iemand in een zonde vervalt, dan zegt diegene, ja, het overkomt mij. En wat betekent dat dan? Nou ja, het gebeurt, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Het is maar zomaar op me gevallen. Ik weet het eigenlijk niet. Het overkomt mij. Ik ben er niet schuldig aan, betekent dat. Eerzaam leven en je bekleden met de wapens van het licht is niet zomaar een simpel trucje. Meer dan het houden van goed fatsoen en uiterlijk vertoon. Het is een levenshouding die doordringt tot in het binnenste van de mens. Het dragen van de wapens van het licht staat gelijk aan in het licht zijn. Tot licht zijn. Zoals ooit beloofd bij de doop of bij belijdenis. En dat is minder gemakkelijk dan men in eerste instantie denkt. En dan moet ik denken aan een uitspraak van Martin Luther King. En vertaald luidt die uitspraak: duisternis kan niet de duisternis verdrijven. Alleen licht kan dat. Haat kan niet de haat verdrijven. Alleen de liefde kan dat. En het is gemakkelijk om deze uitspraak rond te delen. U kunt het echt tegen uw buren zeggen. Alleen het probleem is dat het veel moeilijker is om het uit te voeren. Het is het volledige pakket wat wij moeten uitvoeren in de naam van Jezus die wij verwachten. En die ons dat geleerd heeft en voorgeleefd. Zelfs aan het kruis voor de mensen die links en rechts van hem hingen. Zelfs voor de mensen die hem eigenhandig aan het kruis gespijkerd hebben. Zelfs voor hen die hem het meest haten. Haat kan pas verdwijnen door oprechte liefde. En dat is dan ook de betekenis van het evangelie. In ons gedeelte wordt niet helemaal duidelijk gemaakt wat die wapens van het licht zijn. Het roept ook wel beelden op van een oorlog als je het over wapens hebt. Maar wil je het duister in de wereld en het duister in jezelf overwinnen, dan is grof geschut nodig. Als je de teksten voor en na deze pericoop goed leest, dan zie je wel degelijk deze wapenen zich aftekenen. Maar het geldt niet alleen voor anderen. Het geldt ook voor jezelf. Vroeger was het zo, en misschien is dat bij u ook nog wel gebruikelijk, dat er thuis even doorgesproken werd over de preek. Onder het genot van een kopje koffie en een lekker stukje koek werd er dan over gepraat. Dan zei ze, god, wat heeft die dominee vanmorgen een mooie preek gegeven, zeg. Fantastisch. Ik hoop eigenlijk dat broeder X goed geluisterd heeft. En ik hoop dat zuster Y dat zich een keer aangetrokken heeft. Dat zou helemaal niet gek zijn. En als het niet gezegd werd, dan werd er wel aan gedacht. Nee, het geldt ook voor u zoals u hier zit. Allemaal. Geen één uitgezonderd. Jezus navolgen door het goede te doen. Door lief te hebben. Jezelf, je naaste en alle mensen die je gegeven zijn. En zelfs je vijanden. Hoe staat het ook weer in de Bijbel? Heb God lief boven alles en je naaste aan als jezelf. Door je te houden aan het gebod van God. Door geen aanleiding te geven tot roddel en verdachtmakingen. En zo het rijk van God in de wereld om je heen laten zien. Eerste Advent 2025. Het licht is aangestoken. Elke week komt er een licht bij, tot met de kerst alle lichten branden. Zorg dan dat u ook de kaars aangestoken hebt. Dat het licht bij u mag branden. Dat uw lampen gevuld zijn. Dat u niet zonder olie komt te zitten. En dat u met het licht van dit evangelie de advent mag beleven. In de verwachting van Jezus, wiens geboorte wij over een paar weken weer zullen vieren en gedenken, maar ook vanwege het feit dat Jezus, onze heiland, terug zal komen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Ga zo met God en hij zal met je zijn bij alles wat u doet of zegt, totdat wij hem in heerlijkheid mogen zien. Amen. Als antwoord op de prediking gaan we zingen nummer 541, couplet 1 en 3. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Wij gaan samen danken en bidden, onze voorbeden opzenden tot God. En wij sluiten af met hardop het Onze Vader te bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer God, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dat hebben we zojuist gezongen. Heer, en we hebben het ook gemeend. We willen graag dat u in ons leven komt en elke dag ons vertelt wat wij moeten doen. Hoe wij moeten leven ten opzichte van u en ten opzichte van anderen. Heren, het is ons te groot. Wij zijn niet in staat om uw liefde te begrijpen. Niet in staat om te bevatten dat u van alle mensen houdt op deze hele wereld. Heren, onder al die mensen hebt u ook mij op het oog. Dank u wel dat wij de boodschap mochten horen van uw liefde. En dat u ons daarmee ook aanmoedigt om weer de week te beginnen in uw naam. Heer, wij bidden u onze voorbeden. Wij bidden u voor Kobi. We danken u dat de pijnbestrijding wat verlichting van de pijn geeft. Wij bidden u voor broeders en zusters met zorgen en voor anderen die te maken hebben met chronische, psychische of lichamelijke problemen. En die lijden onder achteruitgang van lichaamsfuncties en geheugen. Wij bidden u voor Moussa en Esther, onze zendingswerkers en hun gezin in Marokko. Wij bidden u voor de vervolgde christenen wereldwijd. Miljoenen over de hele wereld. Wilt u hen ook kracht geven om door te blijven gaan? Om niet op de stoel te gaan zitten en niets meer doen. Wij bidden u voor de vrede van Jeruzalem, voor het volk Israël, voor allen die met hen te maken hebben. Wij bidden u of u ons ook een juiste berichtgeving wilt geven, zodat wij op een eerlijke manier erover kunnen oordelen. Wees met de volken rondom hen, Heer, die zo ontzettend moeten lijden, terwijl ze er eigenlijk ten diepste geen schuld aan hebben. Heer, wij weten dat er heel wat gebeurt daar, ook ten goede. Wilt u daar zijn, Heer? Wilt u erin zijn? Wilt u met allen zijn die daar hun steun verlenen aan gewonden, aan zieken? En wilt u geven dat er eindelijk vrede mag komen in Israël en de omliggende landen? Hier zo bidden wij u voor onze jonge mensen die zo vaak keuzes moeten maken, maar die ook zo licht beïnvloedbaar zijn. Wilt u geven dat ook zij mogen geloven in uw heilige naam? Hier wilt u ook ons deze week weer nabij zijn als wij straks weer naar huis gaan. Geef ons kracht voor het werk dat we moeten doen. Geef ons kracht als we eenzaam zijn, als we ziek zijn, als we het leven misschien niet meer zien zitten. O Heer, wilt u overal zijn waar u aangeroepen wordt. Hier in al onze gebeden zenden wij naar u op, wetend dat u ons hoort en indien mogelijk ook wilt verhoren. Heer, in onze gebeden mogen wij dan besluiten met het gebed wat Jezus ons zelf geleerd heeft. Als wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want de wil is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van de dienst. Het is net 11 uur, dus we zijn heel mooi op tijd. Gelukkig kunnen we straks de zaak nog een klein beetje voortzetten onder de koffie. Ik wens u alvast een hele goede thuisreis waar u ook vandaan komt. En een hele gezegende en goede week. Wij gaan nog één lied zingen. Dat is 602. Hoe zal ik u ontvangen? Wij zingen 1 en 2 voor de zegenbede. Dan ontvangen wij de zegen van de Heer. En zingen tot slot nog het derde couplet van datzelfde lied. En we gaan daarbij staan. Gaat dan heen naar uw huizen, naar de plaats waar u verwacht wordt.
We waren nog iets vergeten.
U was nog iets vergeten. Ja. Is dat nu klaar?
En nu is het klaar.
Fijn, dank u wel. Fantastisch. Ja, dat, hij blijft niet staan, hè? Nou, voorzichtig.
Niet te hard
aan. Niet te hard aan. Goed. Ontvang dan de zegen van onze Heer. De genade van Jezus onze Heer. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen, totdat Jezus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.